Goedemorgen, gemeente. Allen van harte welkom in deze dienst. U hier in de kerk en u die met ons verbonden bent via de livestream of de kerkradio. En een speciale groet aan onze Norbers, Steenderen en Bronkhorst. Vanmorgen is er een jaarlijks gezamenlijke dienst van de gemeente Steenderen en Bronkhorst en de gemeente Wichmond. Dominee Hubertien Oosdijk is onze voorganger. Broer de Boer speelt op het orgel en Dirry van Til is de lector. Namens de kerkraad wens ik u allen een hele goede dienst toe en we gaan de kaarsen aansteken en het wordt gedaan door Anja Schievens.
Morgen zijn. Willen we ons in een moment van stilte voorbereiden op deze viering? Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat hij eenmaal begon. De Heer is met u. Heer. U mag weer gaan zitten. Vandaag is het de vierde zondag van Pasen. De derde zondag na Pasen, zondag jubilate, zondag jubel, juich genoemd. Vandaar straks het loflied kondigt het jubelend aan. Je zou deze zondag ook de zondag van de goede herder kunnen noemen, want in de lezingen gaat het over herders. Wat is een goede herder, een goede leider en wat niet? En ik heb daar ook een verhaal voor meegenomen, voor de kinderen, maar natuurlijk ook voor de volwassenen. Een verhaal voor jong en oud, zullen we maar zeggen. Het is een verhaal geschreven door Boukje Offringa en het heet De stalknecht die koning werd. Er was eens een jongen die in de paardenstal van het koninklijk paleis werkte. Hij moest hard werken voor zijn brood en hij was vaak doodmoe als hij 's avonds ging slapen op zijn bed van stro in de hoek van de paardenstal. Toch was hij meestal vrolijk en de andere knechten moesten altijd lachen om zijn grappen. Als er iemand jarig was, werd hij uitgenodigd om als clown op te treden, zodat het een vrolijk feest werd. De kleermaker van de koning had uit restlapjes een kleurig clownspak voor hem gemaakt. Zo danste, zong en speelde hij als een clown, vertelde hij zijn verhalen en grappen op bruiloften en verjaardagsfeesten. Zelfs de leden van de koninklijke hofhouding nodigden hem hiervoor uit. Natuurlijk was er niet iedere dag een feest en dat was maar goed ook. Want hij moest elke dag, ook op zondag, de stallen schoonmaken. Op een avond toen hij weer eens als clown optrad voor de hofhouding van de koning, waren er ook een paar ministers op het feest. Ze zeiden tegen elkaar, deze jongen zou best hofnar kunnen worden. Onze koning lacht nooit meer nu hij ouder wordt. Het regeren valt hem zwaar. Hij heeft een hofnar nodig die hem zo nu en dan laat lachen. Toen ze met dit voorstel bij de koning kwamen, wilde de koning er eerst niets van weten. Maar de eerste minister zei, iedereen heeft plezier als deze stalknecht als clown optreedt. Waarom zou u daar ook niet van kunnen genieten? Mogen we hem het voor u laten optreden? Nou, de koning gaf ten slotte toe en hij gaat naar de koning met trillende benen. En toen hij gebogen had, keek hij voor het eerst in het gezicht van de koning. En toen zag hij, wat kijkt de koning bezorgd, kan hij dan helemaal niet meer lachen? En op dat moment verlangde de jongen ernaar om de koning gelukkig te maken. Hij sprong op, maakte een koprol en danste in het rond, zodat de belletjes van zijn pak en narrekap begonnen te rinkelen. Hij zong er een vrolijk lied bij en het was alsof de zon doorbrak. De jongen zag dat de koning al wat vrolijker keek. Dat gaf hem moed en hij begon te vertellen. De koning luisterde geboeid en lachte voor het eerst na lange tijd. Zo werd de stalknecht hofnar. Als de koning met zijn ministers vergaderde, zat hij achter de troon en luisterde. Zo hoorde hij wat er in het land gebeurde. Hij dacht erover na en werd een wijs man. In zijn liedjes gaf hij de koning vaak goede raad. En met zijn grappen wist hij de koning steeds op te vrolijken. Maar de koning was al oud. En op een morgen bleef de troon leeg. De klokken luiden in het hele land. De koning was dood. De hofnar zat bedroefd naast de lege troon, terwijl de ministers er met elkaar over spraken dat er een nieuwe koning moest komen. De koning had geen kinderen en daarom werd besloten dat een van de ministers de koning zou opvolgen. Maar wie? Ieder vond zichzelf natuurlijk het meest geschikt en ze kregen er ruzie over. Toen stond de oudste minister op en zei, we kunnen een koning laten kiezen zoals dat vroeger gebeurde. In oude tijden was het de gewoonte de koning te laten kiezen door een vogel uit de hemel. De man op wiens hoofd de vogel neerdaalde, werd koning. Ja, laten we dat doen, zeiden de andere ministers. En alle ramen van de troonzaal werden geopend. En de ministers wachten vol spanning af wat er zou gebeuren. De hofnar zat met gebogen hoofd naast de troon en dacht aan de oude koning waar hij veel van had gehouden. Door de open ramen hoorde hij de vogels in de paleistuin zingen. Hij keek op en zag uit de blauwe hemel een vogel aankomen. Zo'n vogel had hij nog nooit gezien. Zijn veren waren paars van kleur en op zijn kop had hij gele veertjes die als een kroontje van goud schitterden in het zonlicht. De vogel vloog door de troonzaal over de hoofden van de ministers, die hem ademloos nakeken. Op wie zijn hoofd zou de vogel neerstrijken? Heb je een idee? Waar zou die vogel op neerstrijken, denk je? Ja, precies, op de hofnar, inderdaad. Ja. Hij vloog op het hoofd van de hofnar, bleef even zitten en ging daarna weer uit het raam naar buiten. Er ging een zucht van verbazing door de zaal. Alle ministers keken naar de hofnar en riepen, de koning, lang leven de koning. De hofnar stond geschrokken op. Ik, stamelde hij, ik ben maar een hofnar, eigenlijk ben ik maar een stalknecht. De oudste minister liep echter naar hem toe, nam de narrekap van zijn hoofd, deed hem de koningsmantel op en zette de troon op zijn hoofd. U bent door de hemelse koning, het vogel, tot koning gekozen, zei hij. U zult over ons land regeren voor de rest van uw leven. Wilt u nu op de troon plaatsnemen? De nieuwe koning hoorde even later hoe er voor het paleis op trompetten werd geblazen, als teken voor het volk dat er een nieuwe koning was gekozen. Hij hoorde het gejuich van de mensen en dacht, hoe kan ik een goede koning zijn? Op de eerste vergadering die hij met zijn minister zat, zei hij, laat voor mij een kleine hut bouwen naast het paleis, een hut met een slot op de deur. Verbaasd keken de ministers de koning aan en dachten, is dit bedoeld als grap? Vergeet hij nu al dat hij koning is in plaats van hofnar? Maar de koning keek ernstig en besprak daarna met zijn ministers de problemen van het volk en van het land, zoals de oude koning ook altijd had gedaan. Zodra de hut klaar was, liet de koning er een grote spiegel in zetten en ook een stalbezem. En elke morgen ging de koning de hut binnen, deed de deur op slot en kwam na 5 minuten weer naar buiten. Daarna ging hij naar de troonzaal in het paleis om te regeren. Hij was een rechtvaardige koning die ervoor zorgde dat niemand in zijn land honger hoefde te lijden. Ook liet hij een wet maken waarin stond dat alle mensen 1 dag in de week vrij moesten hebben. De ministers en de hele hofhouding vroegen zich af wat de koning toch elke morgen deed in die kleine hut. Een koning hoort toch niet in een hut te zitten, zeiden ze. Daarom vroeg de eerste minister aan de koning, wat doet u toch in die hut? In het hele land wordt erover gesproken. In die hut bewaar ik mijn kostbaarste bezittingen, antwoordde de koning. Kom maar mee. Samen liepen ze naar de hut. De koning opende de deur en liet de eerste minister binnengaan. Die kwam al gauw weer naar buiten, verbaasd zijn hoofd schuddend. Ik zie alleen maar een grote spiegel, een stalbezem en een narrenkap, zei hij. Dat klopt, zei de koning glimlachend. Voordat ik koning werd, was ik een staljongen en een hofnar. Daarom zet ik elke morgen die narrenkap op mijn hoofd. En met de stalbezem in de hand kijk ik naar mijzelf in de spiegel. Zo kan ik nooit vergeten dat ik een stalknecht ben geweest. En dat ik in dienst sta van God. Dan alleen kan ik een goede koning zijn. Ik vind het een mooi verhaal. En daar gaat het vandaag over. Over goede en slechte leiders. Goede koningen, slechte koningen. En dan mogen jullie naar de kinderdienst nu. Oh nee, we zingen eerst nog lied 288. Dat kennen jullie ook. Goedemorgen, welkom allemaal. Luisteren naar het koor die voor ons zal zingen I Believe in You.
Follow your dreams, be yourself, it's your life.
Wij bidden ons Kyrie-gebed en dat wordt afgesloten met het gezongen Kyrie, waarbij de organist de eerste regel voorzingt en daarna vallen wij in. En als Gloria-lied daarna zingen wij lied 659, vers 1, 4 en 6. Laten we bidden. Zoveel stemmen klinken in deze wereld. Bevelen, kritieken, vragen om hulp, lokroepen, vloeken, zegenwensen. Om alle stemmen die ons verontrusten, die beschadigen, die niet gehoord worden, bidden wij. Zoveel stemmen klinken in ons. Stemmen van kritiek, de stem van onze naasten, de stem van ons geweten, de stem uit onze jeugd, de stem van onze angst en onzekerheid. Om al die stemmen, dat ze bedaren als ze onze ziel dreigen te overstemmen, bidden wij. Uw stem roept ons, brengt ons terecht en kan ons troosten. Uw stem weerspreekt ons, wijst ons terecht en kan ons confronteren, een spiegel voorhouden. Dat wij vandaag uw stem horen, dat bidden wij en daarom zingen wij. Voordat wij uit de Bijbel lezen en daarover nadenken, bidden wij om het licht van Gods geest. God, onze Vader, wij geloven dat u bij ons bent, dat u ons hoort en ons niet loslaat. Daarom bidden wij, laat ons bij u zijn en u horen. Vertel ons het geheim van uw liefde voor alle mensen. Help ons dat wij het doorvertellen, vandaag en morgen en altijd opnieuw, zoals ook Jezus deed, de goede herder. Geef dat wij zijn stem herkennen mogen en schenk ons uw Heilige Geest. Amen. De lezingen worden verzorgd door de lector en na de eerste lezing zingen wij lied 654, 1, 2 en 4 en na de evangelielezing zingt het koor over de horizon.
Ezechiël 34, vers 1 tot en met 11. De slechte herders en de goede herder. De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, dit zegt God, de Heer. Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas. Jullie gebruiken hun wol voor je kleren. En jullie slachten de vette dieren. Maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. En verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid. En werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid. En er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer. Mijn schapen hadden geen herder. Ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden. En jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om. Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen. Zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Ze zullen ze niet meer eten. Dit zegt God de Heer. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. We zingen nu lied 654, 1, 2 en 4.
Thank you. lees nu Johannes 10, vers 11 tot en met 16. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen niet in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen, maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. We luisteren nu naar het koor Over de Horizon.
Na de verkondiging luisteren we naar orgelspel en daarna zingen we lied 653 vers 1, 6 en 7. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij kennen herders in onze dagen alleen nog maar als vertegenwoordigers van een folkloristisch beroep. In een agrarische samenleving als de Bijbelse waren herders en herderinnen niet alleen een mannenberoep, een uiterst talrijke beroepsgroep. In die wereld werd de rijkdom van een persoon afgemeten aan de grootte van zijn kudde. Wie goed voor dieren kon zorgen, wie oog had voor elk dier in zijn stal, zou ook goed voor mensen kunnen zorgen, zou oog hebben voor elk mens. Zo was de gedachte. Het beeld van de herder is in de Bijbelse geschriften bijna vanaf het begin aanwezig. Praktisch vanaf het moment dat er mensen zijn, worden zij aangesproken op hun zorg voor elkaar. Worden zij geroepen om elkaars hoeder te zijn, naar elkaar om te zien. Abel, de zoon van Adam en Eva, is de eerste die geroepen wordt herder te zijn. En daarmee staat hij in schril contrast met zijn broer Kaïn, die weigert de hoeder van zijn broeder te zijn en hem vermoordt. En daarna zijn alle leiders van het volk van God herders. Zij worden letterlijk van achter hun schapen vandaan geplukt. Abraham, Rachel, Jacob, Jozef, Mozes, die het volk als een herder bij de uittocht leidt. En ook de koningen in het land Israël. Saul wordt geroepen terwijl hij de ezelinnen van zijn vader zoekt. En David terwijl hij de schapen hoedt. Hij wordt voortaan de herder die Gods schapen wijdt. Vanaf David is het herderschap definitief beeld geworden van het leiderschap over het volk van God. Het is een heilig ambt geworden. Wie herder is, is dat omdat hij daartoe geroepen is. Daartoe is aangesteld door God, om al het geschapene en de mensen voorop te behoeden en te beheren, ze niet verloren te laten gaan. In de landen om Israël 1, Egypte, Babylonië, werden leiders van hun volk ook herders genoemd en noemden ze zichzelf ook graag zo. Het werd zelfs een eretitel. Maar meteen wordt een spiegel voorgehouden aan allen die in de mensenwereld geroepen zijn leiding te geven of zich dat leiderschap toegeëigend hebben. Een confronterende spiegel die elke vlek en smet genadeloos zichtbaar maakt. De eerste lezing uit het boek Ezechiël maakt dat krachtig duidelijk. Daar worden de schijnherders bekritiseerd, de onherders die vooral zichzelf wijden, die geen oog hebben voor de zwakken en de gewonden, die niet op zoek gaan naar wie verdwaald zijn, maar die hun dieren hard en breed behandelen, alleen maar uit zijn op eigen belang. Dat zijn de herders die hun kudde te grazen nemen, in plaats van ze naar grazige weiden te leiden. Dat zijn herders zonder hart voor hun schapen, leiders zonder hart voor hun mensen. God zegt ze bij monden van Ezechiël de wacht aan. Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen. Ze zullen ze niet meer mogen weiden. Dat is forse taal. Dat is de taal van de opstand, van het verzet tegen valse leiders, tegen huurlingen die zich voor herder uitgeven. Het beeld van God als herder blijkt behoorlijk maatschappijkritisch te zijn. Iemand kan zich niet straffeloos herder noemen en intussen alleen zijn eigen belang dienen. Hij zal gemeten worden naar het beeld van God, die herder is van alle mensen en waarvan het hart uitgaat naar de zwakken, de gewonden, de verdwaalden, de verstrooiden, de hopelozen. Sterker nog, iemand kan zich niet straffeloos leider noemen, president, koning of wat dan ook, en intussen alleen zijn eigen belang dienen. Hij, zij zal gemeten worden naar het beeld van God, naar het beeld van Jezus de goede herder die het ons heeft voorgeleefd. Dan blijkt de oude profeet Ezechiël plotseling griezelig actueel te zijn. Wie zo naar de leiders in onze dagen kijkt, die ziet wat. Zijn dat herders die hun leiders, die het volk leiden en beschermen, uit zijn op de belangen voor de mensen, met oog voor de zwakken en de weerlozen? Als ik dan zo eens kijk naar Poetin, naar de regering in Israël, naar Hamas, IS, naar de dictators in onze dagen, dienen zij altijd de belangen van de kwetsbaren? We weten wel beter. We zien wat anders. Want altijd weer zijn de kwetsbaren de gewone burgers, het slachtoffer. Maar ook dichterbij, Scholz, Macron, demissionair premier Rutte, staat soms, vaak, niet het economisch belang te veel centraal ten koste van. Met opkomen voor zwakken en weerlozen win je geen verkiezingen heden ten dagen. We horen liever andere leuzen. En dan hebben we het nog niet over directeuren, aandeelhouders die vooral zichzelf verrijken, managers die alleen uit zijn op eigen eer, aanzien en macht ten koste van zwakken en weerlozen, ouderen bijvoorbeeld, en over graaiers en zakkenvullers die een nog weer hogere bonus opstrijken vanwege geleverde diensten. Om nog maar te zwijgen van politici die roepen eigen volk eerst. Zij allen staan in schril contrast met leiders die werkelijk de belangen van hun volk dienen, voor wie zwakken en weerlozen volwaardig meetellen. Om het toch maar niet te hebben over het enorme contrast met Jezus als de goede herder. In zijn samenleving zijn alle mensen volstrekt gelijk aan elkaar, is volop aandacht voor zwakken, weerlozen, kwetsbare mensen, ouderen, jongeren, mensen met een beperking. Daar gaat het om vrede, gerechtigheid voor iedereen. En wordt zeker niet geroepen eigen volk eerst. Integendeel, Jezus zegt, maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal het één kudde zijn met één herder. Eén kudde met allochtoon en autochtoon, met vluchteling en vreemdeling. Iedereen van harte welkom. En natuurlijk, dat levert ook een hoop vragen op, want ook onze ruimte en mogelijkheden zijn beperkt. En zijn het echt alleen mensen die hulp nodig hebben of toch niet allemaal? Ik heb de oplossing ook niet. Maar feit is wel dat als wij Jezus als Messias, Zoon van God, goede herder, werkelijk serieus nemen, dan kunnen wij niet anders dan in navolging van Jezus de vreemdeling met open armen ontvangen. Dan kunnen wij niet anders dan er voor iedereen zijn. Wij kunnen niet anders. Sterker nog, wij mogen niet anders als gemeente van de goede Herre die zijn leven gaf voor alle mensen, wie ze ook zijn, hoe hun leven ook gelopen is. Hoe gaan wij in ons land om met mensen die aan de rand terechtgekomen zijn? Zwervers, daklozen, verslaafden. Hier lijkt het misschien ver weg, maar in Arnhem is dat dagelijks beeld. Hoe gaan we om met mensen die hulp nodig hebben in een tijd van lange wachtlijsten? Hoe gaan we om met mensen die ontspoord zijn door alles wat ze meegemaakt hebben? Hoe gaan we om met mensen die zorg nodig hebben? Hoe betrouwbaar en eerlijk is onze overheid en media? Welke belangen worden gediend? Hoe betrouwbaar en eerlijk zijn we zelf? Seksueel misbruik, elkaar bedriegen, de belastingdienst om de tuin leiden, creatief boekhouden, het komt ook in de kerk voor. Moet ik soms waken over mijn broer, vroeg Kaïn. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja, dat ben je. Dat zijn we. Wij zijn elkaars hoeder. Wij moeten, mogen er voor elkaar zijn. Dat betekent dat we elkaar niet in de steek mogen laten wanneer het moeilijk wordt. Een huurling gaat op de loop. Een echte herder blijft op zijn post. En toch hoor je het nogal eens. Ik heb het goed gehad met hem, maar toen het slecht met me ging, heb ik hem niet meer gezien. Omdat ik er zoveel voor mijn kind moet zijn, laten mensen me vallen. Zij heeft beloofd me op te zoeken na het overlijden van mijn geliefde man, maar ik heb haar niet meer gezien. De voorbeelden zijn met tientallen te vermenigvuldigen. In nood leer je je vrienden kennen, toch? Een echte herder blijft, komt, ook in moeilijke omstandigheden. Een ander kenmerk van een echte herder is dat je de mensen die aan je zorgen zijn toevertrouwd, kent. En beschouwt als unieke mensen. Niet alle mensen op één hoop veegt, als een grauwe kudde. Maar elk mens is er één en elk mens is kostbaar. Wie zo leeft, want per slotverrekening zijn we allemaal elkaars hoeder, die heeft wat weg van de goede herder die het ons heeft voorgeleefd. Dat we zo proberen te leven, steeds weer opnieuw, met vallen en opstaan. Amen.
Thank you.
Wij willen zometeen danken en bidden. En vanuit de Protestantse Kerk is gevraagd om deze zondag Roepingenzondag te noemen. En expliciet te bidden voor nieuwe werkers in de kerk. Predikanten, kerkelijk werkers, etc. Want er is een tekort aan en dat wordt alleen maar groter. Ook aan de universiteiten studeren nog maar weinig mensen theologie. Terwijl het, maar goed, dat is mijn bescheiden mening, een bijzonder, een mooi, een beroep is. Een roeping is, ja. Willen wij danken en bidden en we sluiten ons gebed af met stil gebed en gezamenlijk gesproken onze Vader. Trouwe Vader, wij danken u voor uw oneindige liefde voor mensen. Wij danken u voor Jezus die liet zien en merken hoe groot uw liefde voor alle mensen is, met name voor hen die kwetsbaar zijn. Wij danken u voor overal waar mensen vanuit dat voorbeeld leven. Voor mensen danken wij u die zich inzetten voor anderen, wie die anderen ook zijn. Wij bidden u voor onze wereld, dat zij die leiding geven dat doen met hun hart bij de mensen, dat zij goede herders zijn, zowel op stedelijk, provinciaal als landelijk niveau. Voor ons vorstenhuis bidden wij u, voor onze demissionaire regering. Voor de partijen bidden wij die trachten een nieuwe regering te vormen, dat het een regering mag worden die omziet naar alle mensen. Voor burgemeesters en andere bestuurders bidden wij, wees hen allen nabij en geef hen wijsheid. Wij bidden u voor heel uw wereld, met allerlei kleur en cultuur, dat zij die regeren en besturen goede herders en herderinnen zijn en zich niet laten leiden door macht, geld, aanzien en eigenbelang. Wij bidden u voor daar waar regeringsleiders alleen uit zijn op eigen eer en aanzien, op macht en gewin, dat zij tot inzicht komen, zich bekeren. Voor overal bidden wij waar mensen onderdrukt worden, opgejaagd worden vanwege oorlog, geweld, honger. Dat er mensen zijn die zich over hen ontfermen, dat zij zich ergens thuis mogen voelen. Wij danken u voor hen die zich inzetten voor vluchtelingen, dat zij zich thuis mogen voelen en het gevoel krijgen welkom te zijn. Wij bidden u voor uw kerk, hier in Wichmond, in Steenderen en overal elders. Maak haar tot een betrouwbaar getuige van uw goede naam. Wij bidden u om nieuwe werkers voor uw kerk, nu het tekort steeds groter wordt en er ook maar weinigen voor kiezen om theologie te studeren. Wij bidden u in het bijzonder voor Wichmond dat daar de vacature spoedig vervuld mag worden en er een nieuwe herder of herderin beroepen kan worden. Voor overal bidden wij waar je niet in vrijheid je geloof kan belijden of waar het geloof verworden is tot regeltjes en wetten. Dat wij als gemeenten naar elkaar omzien en trouw zijn, juist ook als het moeilijk is. Voor hen die rouwen om het verlies van een geliefde bidden wij. Voor hen die ziek zijn. Voor een vriendin van mij die deze week geopereerd moet worden, wil met haar zijn. Voor hen die zich eenzaam en alleen voelen. Voor hen die zich onbegrepen voelen. En in de stilte van dit moment vertrouwen wij u onze persoonlijke gebeden toe, in het vertrouwen dat u naar ons hoort. Al onze gebeden worden verenigd in dat ene gebed wat Jezus zelf ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Dan worden nu de collecten ingezameld. Moeten die nog afgekondigd worden? Nee? Oké. Eerste rondgang diaconie, tweede rondgang voor kerkrentmeesterlijke zaken. Klinkt wel heel mooi, ja. En tijdens de inzameling luisteren we naar ons koor, want ik geniet echt van jullie. Een land om van te dromen. Dank jullie wel. Zo, en nou zijn jullie weer terug. Was het niet heel erg lang? Want ik heb jullie de best vroeg waren jullie weg. Maar jullie hebben je wel vermaakt. En wat hebben jullie gedaan?
Een schaap gemaakt.
Een schaap gemaakt. Kijk, laat het maar eens zien. Want daar ging het om, hè? Over die schapen. En hebben jullie er ook nog wat van geleerd? Jawel.
Ja, want de schapen zijn mensen en de herder is Jezus of God.
Ja, precies. En dan gaat het erom dat je een goede herder bent, hè? Ja. Dank jullie wel.
De mededelingen. De bloemengroet van de gemeente Steenderen en Bronckhorst gaat vandaag naar de heer Gerard Oostenbroek in Steenderen. De gemeente Wichmond doet het met twee boeketten. En die gaan vandaag naar mevrouw Dini Heuveling Jansen, zij was afgelopen zondag jarig, en naar de heer Harmsen aan de Polweg, hij was maandag jarig. Andere mededelingen. Voor de Steenderense mensen. Er is op woensdag 24 april weer een koffieochtend om 10 uur in het Anker. En op zondag 28 april is de dienst in de Remigiuskerk in Steenderen en gaat dominee Deodaat van der Boon voor. En voor de Wichmondse mensen. Volgende week zondag gaat dominee Knol uit Warnsveld voor. De koffieochtenden voor de maand april zijn al geweest. En voor iedereen een inleiding door dominee Boon op maandagavond 22 april, dus morgenavond, in zaal Witmundi achter deze kerk om 8 uur. De zaal is open vanaf 7:30. Dominee Boon zal een inleiding houden over Nederlands hoop in bange dagen. Het onderwerp is helaas best wel actueel en de avond is het bezoeken meer dan waard. Het gaat over het gewone leven en dat maakt het interessant tijdens en rondom de Tweede Wereldoorlog. De uitgangscollecte is voor het kerkrentmeesterlijk werk in zowel Wichmond als Steenderen. Na afloop is er koffiedrinken in Witmundi en we verlaten de kerk via de toren.
En we zingen als ons slotlied nu staande lied 650. Wij gaan van hier. Gods liefde gaat met ons. De zegen van de goede Herder draagt ons. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest is met u en jullie allen.